Bevrijdende liefde, 3 bemoedigingen en 3 adviezen. Ik zal op het eind geen overhoring houden, maar het zou wel mooi zijn als je 6 dingen onthoudt van deze lezing. 3 + 3 is 6. Laten we dat afspreken. Hey, even naar die badkuip, wil ik dat maar gelijk doen. Dit is een badkuip, Arjan heeft het daarover gehad. En je bent nu aan het einde van het weekend. En het kan best zo zijn met alles wat je gehoord, gezien, besproken had, dat je denkt, ja, we gaan nu naar huis. Straks is het opruimen geblazen, mijn tas inpakken, afscheid nemen en gaan. Wat Arjan heeft uitgelegd is, je staat in de modder. Hier zit op de bodem, zit modder. En eigenlijk dit weekend hebben de mensen die jou hebben onderwezen hier, maar ook in je groepjes en in de persoonlijke gesprekken, hebben geprobeerd om, hoewel dat moeilijk is in deze tijd, geprobeerd om te zeggen, joh, dit is de rand die God heeft ingesteld. Nou, die rand kan je natuurlijk heel erg aanklagen van, zo ben ik niet, zo leef ik niet, die keuzes heb ik niet gemaakt. Maar wat ze natuurlijk geprobeerd hebben, is te zeggen, zie nou de schoonheid van dit concept van God. We zitten ergens hier, misschien had ik er een gat in moeten maken, dan moest mijn hand hier komen. Is het verschil tussen Gods concept en de werkelijkheid, maar ik denk niet dat mijn vrouw het zo leuk vindt dat ik hier een gat in boor. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar het kan wel zo zijn, even serieus, dat je denkt, kijk, ik sta nu hier op de bodem en in de komende tijd, dan zie ik die rand al op me afkomen. Die rand gaat mij aanklagen. Weet je eigenlijk wel hoe ik geprogrammeerd ben hier? En hoe de geest van deze tijd ook mijn denken heeft beïnvloed? Ik kom dan misschien wel uit een christelijk gezin, maar nou, misschien net wat je vanmorgen hebt gehoord, er moet in mijn denken ook nog heel wat rechtgezet worden. Is dat onderwijs van die rand eigenlijk wel realistisch? Het zijn mooie concepten, maar is het eigenlijk niet te hoog? Weet je wat er eigenlijk allemaal mij afkomt? Mijn studie, jeugdkring, misschien zelfs wel in je kerk. Misschien zeg jij, weet je wel welke voorbeelden ik thuis heb gehad? Weet jij welk gezin ik kom? Het zijn niet bepaald de juiste voorbeelden. Die zullen er zeker onder jullie zijn die dat moeten erkennen. Misschien zeg je, weet je wel wat ik heb meegemaakt? Of welke verkeerde keuzes ik heb gemaakt? Welke verkeerde stappen ik heb gezet? En die rand is voor mij eigenlijk bijna een soort van aanklacht. Je zou misschien zelfs, ik denk het niet hoor, maar het zou kunnen dat je misschien zelf op een bepaalde manier ontmoedigd naar huis gaat. Dat je denkt van, het gaat mij toch niet lukken om dit in praktijk te brengen. Denk je dat een beetje aan één kant? Of niet? Niemand die zegt wat. Nee. Het zou kunnen. Ik zeg tegen je vanmiddag, dat is de bemoediging die ik je ga geven. Die ga ik straks opsplitsen in 3 bemoedigingen. Het is mogelijk om een leven te leiden in een knotsgekke tijd waarin je Gods principes hanteert. En ik wil je vanmiddag het levensverhaal vertellen, niet van Rut en Boas. Ik ben veranderd. Ik wil je het levensverhaal vertellen van een 17-jarige jonge man. Is er iemand 17? Steken ze even je vinger op. Niemand. Wie is er ouder dan 17? De meeste. Zijn er ook jonger dan 17? Nee, mooi. Oké. 17 jaar, een jonge knul. En ik ga hem even aan je voorstellen. Ik heb dat even opgeschreven om het goed te kunnen vertellen. Ik denk als hij in onze tijd zou leven, dat hij zeker te weten bij een hulpverlener zou belanden. Of bij een relatietherapeut. Of bij Hart voor het Gezin. Oké, ik stel hem even aan je voor. Een aantal dingen over deze 17-jarige jongen. Hij zit zo bij de hulpverlener en de hulpverlener gaat hem een paar vragen stellen. Vertel eens wat over jezelf. Dan zou hij dit ongeveer kunnen zeggen. Ik ben geboren in Paddan Aram. Op het erf van mijn opa Laban. Daar zijn we na een familieruzie in het geheim vertrokken om na een nogal spannende ontmoeting met mijn oom in Sichem te gaan wonen. Ik maakte deel uit van 1 grote samengestelde familie. 1 vader, 4 moeders, waaronder 1 mijn eigen biologische moeder, 1 broer, 10 halfbroers en 1 halfzus. Mijn moeder, zou deze jongen vertellen, is overleden toen mijn jongere broertje geboren werd. Toen was ik ongeveer 10 jaar oud. Mijn vader had een duidelijke voorkeur voor mij en mijn broertje, omdat wij kinderen van zijn lievelingsvrouw waren. Dat maakte hij duidelijk door ons allerlei bijzondere dingen te geven. Mooie kleding. Ik heb eigenlijk het idee dat mijn broertje en ik het gemis van onze moeder moesten compenseren. En dat leidde tot een gekke situatie in ons gezin. Mijn vader claimde mij. De relatie met mijn 10 andere broers was erg moeizaam. Doordat ik zo verwend werd, werden mijn broers ontzettend jaloers. En toen ik op een dag mijn dromen aan hen vertelde, liep hun woede op tot een climax. Ze zwegen mij dood en ze wensten me dood. Er heerste voortdurende spanning en dat maakte mij bang en onzeker. En daarom sprak ik daar met mijn vader over, wat hun haat weer groter maakte. Toen ik 17 jaar oud was, ben ik door mijn broers gekidnapt en als slaaf verkocht naar Egypte. Ik leefde in Egypte in een heidense, verziekte, geseksualiseerde wereld, waar immoraliteit, prostitutie aan de orde van de dag waren. Het zat in de cultuur gebakken. We hadden er zelfs speciale goden voor die de immoraliteit aanmoedigden. Ik kwam daar te werken bij een van de ambtenaren van de farao. Aan deze mooie periode kwam een bitter einde toen ik door de vrouw van mijn baas beschuldigd werd van aanranding. De waarheid die ik nooit heb kunnen vertellen is dat het in principe precies andersom ging. En ik moest vluchten voor haar aanranding. Ik belandde in de gevangenis, waar ik na verschillende jaren allerlei werkzaamheden te hebben verricht, als 30-jarige man werd vrijgelaten. Mijn naam is Jozef. Dat was vast geen geheim meer. Maar als je dit profiel hoort van deze jongen van 17 jaar, dan zou je toch kunnen zeggen, dit is de ideale cocktail om een verknipt persoon te worden. Denk je niet? Toch? De ideale cocktail om gewoon gek te worden hier. En keuzes te maken waarmee je je leven nog verder vergooit. Maar wij zouden tegen elkaar zeggen, kan je hem dat aanrekenen? Wat heeft die gast allemaal meegemaakt? Ik denk eventjes door en denk met mij mee. Ervan uitgaande dat het er nog net even in past. Als deze jongen vanuit zijn aanleg, vanuit wie hij was, doorontwikkeld had, dan denk ik dat Jozef iemand had kunnen worden die echt als zijn vader werd, een egoïst. Als hij net als zijn vader, op tegenslag gereageerd had zoals Jacob deed, dan was hij waarschijnlijk vervallen in zelfmedelijden en depressie. Want Jacob was heel veel depressief in zijn leven. Lees de hoofdstukken uit Genesis. Enerzijds zou Jozef een oerstreven hebben gehad om succesvol te zijn. Om iemand te zijn, om iemand te lijken. Misschien had hij zijn Facebook-profiel of zijn Insta helemaal opgetogen om iets te zijn voor de buitenkant, terwijl hij van binnen diep ongelukkig was door alles wat hij had meegemaakt. Maar ja, dan pimp je de buitenkant, hè? Toch? Dan lijkt het nog wat. Maar anderzijds zou hij van binnen diep ongelukkig zijn geweest, depressief over de toestand van zijn leven. Als je kijkt naar Jozefs omstandigheden, dan had hij, ik zei dat, wel verknipt kunnen zijn. Iemand die misschien wel met minderwaardigheidsgevoelens zou kampen. Word maar eens verkocht door je broers als je 17 jaar bent als een slaaf naar een Egypte. Dat is natuurlijk traumatisch, toch? Hoe kan deze jongen nou nog een normale relatie aangaan? Hij is ernstig teleurgesteld in zijn familieleden. Ik denk dat Jozef, en dat is niet ondenkbaar dat jij, als je moeilijke dingen hebt meegemaakt, hetzelfde zou doen, dat hij zijn pijn had kunnen koesteren, in zelfmedelijden, zich had kunnen hullen en emotioneel eenzaam zou worden. Dus dat je op je stoel zit en dat je uitdenkt, ja, een beetje in een slachtofferrol komt. van binnen leeg. En die leegte, dat hebben jullie dit weekend wel gehoord, zorgt ervoor dat je gaat struinen. Wat? Dat je die op een andere manier gaat willen vullen. Dat is afgoderij. Afgoderij is niet buigen voor een beeld. Afgoderij is dat je je innerlijke leegte niet bij God vult, maar op een andere manier. En dat kan op duizend manieren, maar heel veel ook met verkeerde relaties en verkeerde seks en verkeerde vormen van seksualiteit. Innerlijk ben je eigenlijk leeg. Je hebt zelf medelijden, je voelt je eenzaam en je vlucht in iets. Je gaat eigenlijk struinen op de vuilnisbelt. Ik denk dat Jozef dat had kunnen doen. Ik zei net dat ik op het voortgezet onderwijs heb gewerkt een tijd. En daar zag ik dat tieners, en ik heb dat zelf ook een tijd gedaan, dat tieners dat daar heel vatbaar voor zijn. Meisjes die aandacht van jongens koesteren. En soms als je dan doorvroeg, had dat alles te maken met de verstoorde relaties in een gezin. Of een hele grijze relatie met mijn vader. Geen warmte. En daardoor ga je dan de leugen geloven. Ik ben pas gelukkig als ik aandacht krijg, seks heb, relatie heb, et cetera. Dit is de voedingsbodem voor pornografie, foute seks en allerlei verkeerde relaties. Ik denk nog een keer dat deze jonge man van 17 jaar in principe op route lag om zo te worden. Jozef stond op de bodem van de badkuip en ik denk, hij zou normaal gesproken zijn leven doorgebracht hebben op de bodem van de badkuip. Geef me eens ongelijk. Stel dat Jozef jou maar advies vraagt. En als hij zou tegen je zeggen, vind je het normaal dat ik boos ben op mijn broers? Kan je begrijpen dat ik ze, dat ik wil revancheren, dat ik wraak wil nemen? Kan je begrijpen dat ik die aandacht van Potifars vrouw eigenlijk wel interessant vind? Ik denk dat de wereld zou zeggen, Jozef, ga je gang joh. Duik met die vrouw in bed en heb je ook eens wat. Als iemand het recht had om God en Gods principes de rand van de badkuip vaarwel te zeggen, dat heeft niemand hoor, maar als iemand het zou hebben, zou je kunnen zeggen, Jozef, dan jij. En dat is eigenlijk wat de wereld, maar ook jouw vlees je influistert. Hè? Met alles wat jou is aangedaan, maar ook met alle foute keuzes die je zelf maakt, is van, dit is het, dit blijft het en dit zal het altijd zijn. Geniet van het leven en maak er wat van. Kies voor jezelf. De vraag is, kan het anders? Kan Jozef leven volgens Gods principes? Ik geef jullie drie bemoedigingen. Ik heb je een introductie gegeven, ik geef jullie drie bemoedigingen. Die drie bemoedigingen doe ik niet vanuit het leven van Jozef, die drie adviezen wel. Dus die eerste drie komen niet vanuit Jozefs leven. En de vraag die we beantwoorden is, kan je in een gekke wereld, waarin gebroken relaties aan de orde van de dag zijn en gebroken gezinnen aan de orde van de dag zijn, kan jij in een wereld waarin jouw mensen jouw dingen hebben aangedaan en waarin jij verkeerde keuzes hebt gemaakt, kun je dan leven volgens de standaard die je dit weekend hebt gehoord, ja of nee? Zijn we bezig met een fabeltje, met mooie woorden die niet haalbaar zijn, of is er een leven mogelijk waarin je je uitstrekt naar Gods principes? Die vraag gaan we met elkaar beantwoorden. En ik wil beginnen met drie bemoedigingen. De eerste is deze. Misschien Rick, wil jij me even doorklikken, want de eerste is, er is vergeving. En we bladeren even met elkaar naar 1 Korinthe 6. Ik heb hem hier op het scherm staan, maar ik vind het toch wel fijn, als je je Bijbel hebt, die heb je, dat je even met mij meebladert. 1 Korinthe 6, vers 10 en 11. Yes, hij doet het. 1 Korinthe 6, vers 10 en 11. Daar staat, Paulus schrijft dat aan de Korintiërs, mensen die in een gekke stad leefde, in een vreselijke cultuur waar seks aan de orde van de dag was op een verkeerde manier. Hij zegt daar, 1 Korinthe 6 vers 10, dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dit is een duidelijke waarschuwing. Dwaal niet. Je zult het koninkrijk van God niet beërven als je leeft op deze manier. Als dit het patroon van je leven is, dan is de boodschap, je zult het koninkrijk van God niet beërven. Maar, vers 11, daar zegt hij, sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dit vers vind ik erg mooi. Toch niet, denk ik, Rick. Zie je wat hier staat? Sommigen van u zijn dat wel geweest. Nou, dit hier, dit stukje, hier hebben wij allemaal mee te maken. De, zeg maar, verziekte cultuur waarin wij leven en de beweging die op ons afkomt, is uiteindelijk iets wat voortkomt uit onze zondige harten, waar Satan natuurlijk zijn agenda mee heeft, die hij uitrolt, ik denk juist in deze tijd. Maar dit is iets wat ook in onze zondige harten zit. En de Korintiërs waren zo geweest. Nou, op het gebied van seksualiteit, op het gebied van relaties, maken wij keuzes, want wij leven in een zondige wereld. Wat ik tegen je wil zeggen, is dat dat zo is, dat bepaalt je bij het evangelie. Je bent een zondaar. Maar de Bijbel zegt, er is vergeving. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Er is een nieuw begin mogelijk. En de vraag is of je dat echt gelooft. Want seksuele zonde en relatiezonde, die raken ons heel diep. Die bezoedelen ons geweten erg diep. Ik spreek uit ervaring. Toen ik 14 jaar was, 15 jaar was, denk ik dat ik begon te experimenteren met relaties. Ik kreeg verkering toen ik in klas 1 zat. En mijn ouders vonden het fantastisch. Ik liet een fotootje zien aan mijn oom die op verjaardag kwam. En zei, dat doe je heel erg leuk, Leander. Maar ik was een kind. En mijn vriendinnetje van toen, ik had haar gevraagd onder het vissen. Ik ging voor haar deur vissen. En ik zat daar bij het water. En op een gegeven moment kwam ze naar beneden. En ik zei, nou joh, goed, ja, verkering. Hartstikke ongemakkelijk. En op een gegeven moment kwam ze in het ziekenhuis, want ze was bij gym gevallen. Ze had zo'n band om de nek. En toen zei mijn buurvrouw, die kende dat meisje goed, waarmee ik een verkering had. Dat was al een half jaar later ongeveer. Toen zei ze, joh, je moet even een bosje bloemen gaan brengen. En toen dacht ik, een bosje bloemen gaan brengen? En ik voelde, dat voelde mij zo vreemd om met een bosje bloemen bij mijn vriendinnetje langs te gaan. Weet je hoe dat kwam? Ik kon wel daten, maar ik kon niet koesteren. Ik speelde met iets waar ik veel te jong voor was. En dat, hoewel dat, ik heb dat bosje bloemen nooit gebracht. Zij is maanden thuis geweest. En officieel heb ik nog steeds met haar verkering. Het is nooit uitgegaan. Ja, mijn vrouw zit er nu niet, dus ik denk ik kan het wel zeggen. Ja, dat is grappig, maar dat geeft ook de absurditeit aan. Het gaat helemaal nergens over. Maar het opende wel een deur naar verder experimenteren en verder experimenteren en verder experimenteren. En toen ik tot bekering kwam, ik zal er zo nog wat over zeggen, was er één zonde die zwart op wit in mijn geweten heen en weer fonkelde. Dat is mijn verkeerde keuzes op het gebied van relaties en seksualiteit. Het was als een donderwolk die in mijn relatie tussen God en mij instond. En op een gegeven moment las ik Psalm 130. Ik ben opgegroeid met de psalmen, net als velen van jullie. Er staat, maar bij u is vergeving. Daar werd ik zo blij van. Wat is vergeving? Vergeving bij God is dat God je niet meer zo ziet. Vanwege het offer van Christus zegt hij, ik heb die overtredingen bij jou weggenomen. 2000 jaar geleden op mijn zoon gelegd en daarom stierf hij onder de toorn van God. En in jou zie ik geen overtreding meer. Dat was echt een feest. Ik was een refo, maar toen dat op mij doorrond te deden, kon mijn slaapkamer de gordijntjes dicht. Toen heb ik even gedanst. Mocht natuurlijk niemand zien. Ik was zo blij. In mijn eerste Bijbeltje, bij u is vergeving. Is een nieuw begin. En toen ging ik doorlezen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Oscar schrijft in zijn boek, Oscar Lohuis, veel van jullie hebben denk ik meegenomen, of anders kan je het nog meenemen. Hij zegt, bij God is er op een bepaalde manier, let op hoor, een nieuwe maagdelijkheid te verkrijgen. Toen ik dat voor het eerst dacht, wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, in de zin van, als God je vergeeft, u bent dat geweest. Maar u bent schoongewassen. Gewoon schoon. En verderop, u bent gerechtvaardigd. Dit is het evangelie. Relatieproblemen in ons leven zijn niet groter dan het evangelie. Seksproblemen zijn niet groter dan het evangelie. Het is gigantisch wat er op ons afkomt. Dat heb je dit weekend gehoord. En het is ontzettend moeilijk om als 17 of als 20-jarige stand te houden. Maar het evangelie is het antwoord. Er is vergeving. Er is een nieuw begin. En weet je wat dit betekent? God ziet je niet meer zo. God heeft je schoongewassen. Dit is je morele status. Schoongewassen. En dit is je juridische status. God zegt, ik kijk in mijn boek, in mijn juridische boek, en je staat daar te boek als een rechtvaardige. Dat betekent, ik heb niets meer tegen je. Tegen wie zei hij dat? Tegen mensen die ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, prostitutie, homoseksuelen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars, rovers. Maar nu niet meer. Halleluja. Geloof je dat? Dan mag je de gordijnen dicht doen en vanavond een dansje doen. Tweede, er is verandering. Er is verandering. Johanna en ik kregen toen wij 20 waren verkering. Kijk, daar komt ze binnenlopen. Dat is mijn vrouw. Toen ik 20 was en zij 17 kregen we verkering. Ik was toen nog niet tot geloof gekomen. Ik kwam een jaar later ongeveer tot bekering. En in de eerste maanden van ons huwelijk, sorry, van onze relatie, hadden wij eigenlijk de principes gewoon van de wereld. Mijn vrouw zat, Johanna zat echt aan de voorzichtige kant. Had ook een rustige tienertijd. Maar ik had het verleden wat begonnen was met het meisje met wie ik ging vissen. Maar er zat nog heel wat tussenin. Dat vertelde ik jullie net al. En met die mindset ging ik onze verkering in. En toen kwam ik tot bekering, november 2006. En ondertussen hadden wij wel een aantal gewoontes ontwikkeld die absoluut op de bodem van de badkuip zaten en niet op de rand van de badkuip. Begrijp je wat ik bedoel? In onze relatie van 9 maanden of zo verkeerden we vooral op de bodem van de badkuip. We wilden dat niet helemaal, maar het gebeurde toch. Het was een soort stormvloed waarin je je overgaf. Zo sterk waren die gevoelens ook. Vooral bij mij, denk ik. Maar toen ik tot bekering kwam en we daar op een gegeven moment met elkaar over in gesprek raakten, begonnen we na te denken over Gods concept van het huwelijk en ook Gods concept van reinheid. En weet je, eerder had ik dat altijd gezien als iets voor sillies. Ja, die lopen hoogstens hand in hand. En die zingen samen bij de gitaar liedjes. Maar wij zijn hopeloos verliefd en we willen tijd met elkaar doorbrengen. Onze lichamen snakken naar elkaar. Ik dacht, dat is normaal joh. Experimenteren maar. Totdat, dat gebeurt er als je tot bekering komt, je oog krijgt dat Gods rand niet een wet is van, maar dat het een geweldig, schoon, mooi concept is. Weet je waarom God reinheid vraagt? Omdat hij zelf rein is. Weet je waarom God trouw vraagt? Omdat God zelf trouw is. En toen dat duidelijk werd in ons leven, en dat is verandering, toen wilden we het. En ik kan me herinneren, dat we elkaar berichtjes stuurden, sms-berichtjes. Hartstikke duur. En elkaar opscherpte van, laten we ons houden aan onze afspraken. Kijk, je kan dus vragen, dat heb je misschien wel gevraagd, tot hoever kan je gaan? Als je samen met God leeft, moet je daar samen een weg in vinden. Maar wat belangrijk is dat je die geweldige horizon ziet van Gods principes. En dat je daar anders naar gaat kijken. Dat je zegt, dat is mooi, daar wil ik me naar uitstrekken. En ik kan me herinneren dat we bijbelteksten op briefjes schreven die in onze oude Ford Fiesta plakten. En dat we elkaar scherp hielden. En het was niet omdat we zeiden, seks voor het huwelijk mag niet. We waren twintigers. Maar het was omdat we iets gezien hadden van Gods ideaal. En we er echt voor wilden gaan. Dat is verandering. Verandering is niet allereerst dat je vanaf morgen iets anders gaat doen. Verandering is dat je het anders gaat zien. Waardoor je natuurlijk het ook anders gaat doen. Je gaat andere regels maken. Waarom? Je ziet de schoonheid van het concept van God. Dat vind ik echt zo mooi in die tekst die ik net ervoor las. Er staat nu in het geel, u bent geheiligd. Wat betekent dat? Nou, net zei ik, hè, jullie zijn dat geweest, maar jullie zijn schoongewassen, jullie zijn gerechtvaardigd, morele status, juridische status. Maar hier staat, u bent geheiligd. Weet je wat dat betekent? Je bent voor God apart gezet. En wie heeft dat gedaan? Door de geest van onze God en in de naam van de Heer Jezus. Dus als je tot bekering komt, komt de geest van God in je wonen en hij zet jou apart. Hij heiligt je. Hij laat je het karakter van God zien en daardoor wil je het. Nou, ik heb een vraag aan je. Heb je die verandering dit weekend verder doorgemaakt? Ben je echt enthousiast over Gods manier? Zie je de schoonheid van die badkuip? En dan bedoel ik de rand, hè? Zie je hoe mooi dit is? Wil je zo leven? Heb je naar God uitgesproken of in je dagboek opgeschreven? Heer, help mij om rein te leven. Nu als single of als stelletje of als getrouwd stel in het huwelijk. Help ons om trouw te zijn. Het geldt voor ons allemaal. Heb je dat gezien? Wil je het graag? Nou, dat is innerlijke verandering. Er is verandering mogelijk. Je hoeft niet te blijven wie je bent. Je hoeft niet te doen wat je altijd hebt gedaan. God verandert jou van binnenuit. In de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. En de derde bemoediging die ik jullie meegeef. Er is verwachting. Er is verwachting. En dat zeg ik vooral tegen degene die misschien denken, ik heb nog niet eens een relatie. De Heer Jezus komt spoedig. De eindtijd is hevig. De agenda van de duisternis is indrukwekkend. Ik weet het niet hoor. Gaan er wel mensen zijn die dat halen? Die de eindstreep halen op Gods manier? Gaan die er zijn? Die zijn er. Ze zijn er altijd geweest. Noach voor de zondvloed. Jozef in Egypte. Mozes aan het hof. Twee vrouwen. Sifra en Pua. Hé, wie waren dat? Ja, de verloskundigen in Egypte. Die deden niet wat de immorele overheid van hen vroeg, namelijk baby's doden. Ze deden het niet. Twee vrouwen, hè? De dapperste mensen in de geschiedenis zijn vaak vrouwen. Mannen mogen het vertellen, maar vrouwen doen het. Dames, Hanna, in de Richterentijd, heel de wereld was corrupt. Zelfs de tabernakeldienst. Maar Hanna bad op haar knieën. Rahab, we zitten nog steeds in de categorie vrouwen. Rahab, Maria, leuke jonge meid. Verkering met een handige jonge vent, Jozef. Rein voor God. In een hele donkere tijd. De tijd tussen Malachi en de geboorte van de Heer Jezus. Donkere tijd. Daniel in Babylon. Job in grote tegenslag. Timotheus als jonge voorganger van 25 jaar. In een heidense stad, Efeze. Zeker, in deze tijd, in de 21ste eeuw, staat alles op zijn kop. Maar God is in de Heer. En God zegt, ik zorg dat er verwachting is. Ik zorg dat er een overblijfsel is. Een groep mensen die in de eindtijd zal stralen als het licht. Misschien juist wel op het gebied van relaties. Wil je opvallen in je klas? Wil je getuigen van de Heer Jezus op het HBO? Of op je werk? Doe relaties op Gods manier. Relations God's way. Doe het zo. En ze gaan vragen aan je stellen. Het is eigenlijk een eer. Het is heel moeilijk, maar het is ook een eer. Deze tekst zegt het. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God. Smetteloos. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Dat is eigenlijk wat Job, denk ik, vanmorgen heeft duidelijk willen maken. Waaronder u schijnt. Waaronder? Waaronder? Hieronder. U schijnt als lichten in de wereld. Hoe dan? Door vast te houden aan het woord van het leven. Filippenzen 2, 15 en 16. Dit is je roeping. Er is verwachting, want God roept jou om in deze tijd anders te leven. Waarom? Je bent een kind van God. Je mag schijnen in de wereld, maar houd vast aan het woord van het leven. Er is echt verwachting dat als de Heer Jezus terugkomt, misschien een hele kleine minderheid, ik hoop dat je erbij hoort, die door zijn keuzes op het gebied van relaties en seks laat zien: ik ben een kind van God. En ik schijn in een donkere wereld. En ik houd vast aan het woord van het leven. 3 bemoedigingen voor jou. Je zegt mooi. Daar word ik wel blij van. Hopelijk word je daar blij van. Maar Leander, en dat zou je niet alleen aan mij willen vragen, maar dat heb je wellicht ook in je groepje besproken. Wat is dan de praktijk? En ik geef jullie heel kort 3 adviezen. Want die bemoedigingen moeten ook tot adviezen worden in het leven. En daarmee komen we terug bij Jozef. En daarmee sluit ik mijn boodschap af. We lezen een paar versen uit zijn leven, want ik denk dat veel van jullie het verhaal van Jozef kennen. Bladen met mij mee naar Genesis 37. 3 adviezen tot slot uit het leven van deze 17-jarige jonge man. Bedankt trouwens dat jullie nog steeds zo goed luisteren. Jacob woonde in het land, 37 vers 1, waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man, met de zonen van Bilha, met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan als een andere zoon, want was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan als zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten zij hem nog meer. Genesis 39, vers 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef in zijn ogen genade en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had. Dan vers 9, en het gebeurde na deze dingen, vers 7. Het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde. En zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? De laatste 2 versen. 21 van dit hoofdstuk, vers 21. Vers 20. En de Heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was. Omdat de Heere met Jozef was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. 3 adviezen om te kunnen leven als Jozef. 1 is, het is belangrijk dat je droomt. Ik geef je 3 werkwoorden. Ik heb 3 bemoedigingen gegeven en nu 3 werkwoorden. Dat is kort. Het is belangrijk dat je droomt. Nu ben je misschien benieuwd wat ik bedoel. Droomt van een leuke man of vrouw? Nee, dat bedoel ik niet. Droomt? Wat bedoel ik? Hoe droomde Jozef? Ja, zeg je, ja, hij droomde dat hij onderkoning werd. Ja, maar ik bedoel dit. Hij droomde ervan dat God hem wilde gebruiken. Hij zag het plan van God. Weet je wat belangrijk is, jonge mensen, lieve jonge mensen? Is dat je dit weekend hebt gedroomd. Dat je eigenlijk de verrekijker tussen alle mist van deze wereld en misschien wel de mist van je eigen leven en je eigen keuzes, dat je die verrekijker opzet en dat je door die mist heen kijkt en het plan, het concept van God ziet. Ik noemde dat net de rand van de badkuip. Jozef had gedroomd. Jozef, die verknipte jonge man, wordt uiteindelijk door de farao genoemd een man in wie de geest van God is. Genesis 41, vers 38. Een man in wie de geest van God is. Jozef had gedroomd. Jozef zag Gods design. Gods karakter. Hij zag de heerlijkheid van Gods plannen. En hij zag, en ik pas dat nu even toe op het huwelijk, dat zag Jozef denk ik niet. Misschien ook wel, maar daar zegt de Bijbel niks over. Maar voor ons is dat dit weekend belangrijk, dat je gaat zien die, hoe ik met relaties omga, dat heeft te maken met Christus en de gemeente. Dus het verticale aspect heeft alles te maken met hoe ik in het horizontale leef. Dus de principes die je dit weekend geleerd hebt, en je kan er misschien wel 20 noemen, die zijn niet zozeer om te zeggen, houd je aan deze 20 regels. Ze zijn een afspiegeling van Gods concept, van Gods karakter. En als je dat ziet, en als je die God, jouw bevrijder, die jou vergeven heeft, die jou geheiligd heeft, die jou schoongewassen heeft, die jou gerechtvaardigd heeft, als je dat ziet, dan droom je. Dan droom je. Want als dan de verleiding komt, vandaag of morgen, of aan het eind van de week, om een verkeerde keuze te maken, om op je gevoel te leven, om te denken zoals de wereld, om te handelen zoals de wereld, of te handelen volgens je zondige vlees. Weet je waar je dan wat aan hebt? Aan je dromen. God heeft jou iets geopenbaard en er is, dat moet je even opschrijven. Er is niets wat zo'n grote kracht heeft als openbaring. Openbaring heeft een grote kracht. En wat bedoel ik daarmee? Dat God jou iets laat zien. Ik geheel anders. De massa kan zo leven, maar God heeft mij, misschien wel van 26 tot 28 november 2021, misschien wel tijdens je stille tijd, toen je een wandeling maakte, of toen je in je dagboek schreef, of misschien landende tijdens een van de lezingen, of misschien tijdens de groepsgesprekken, of toen je een getuigenis van iemand anders hoorde, dat je het wist. Voor dit leven roept God mij, en hier wil ik voor gaan. Dan heb je gedroomd. Je hebt iets gezien, wat God ziet. Weet je wat visie is? Visie is niet zo'n boekwerk. Visie is in één zin zien wat God ziet. En Jozef had dat gezien. En daarom was hij zo anders dan zijn broers. 1 op de 12. Hoeveel, had hij 12? 11 broers? Ja toch? Ze waren met z'n 12. Dus hij was anders dan die 11. Hij was anders. 1 op de 12. Wil jij 1 op de 12 zijn? Ik hoop dat je gedroomd hebt. Dromen. Oké, Leander, je zou het toch praktisch maken? Goed, je komt in de strijd. Je komt in de verleiding. Je zit op een moeilijk moment. Je hebt zo'n moeilijke tijd. Wat je moet doen is, je moet teruggaan naar Gods visieboek. Je zegt tegen jezelf, oké, dit is niet de tijd om beslissingen te nemen. Misschien heb je een relatie en voel je dat de gevoelens hoger worden. Je zegt tegen je vriendin of tegen je vriend, oké, we moeten even terug naar Gods spoorboekje. En hier vind je niet altijd, maar hier vind je principes. Hè? Dat heeft Timon uitgelegd. Niet altijd panklare adviezen, maar wel principes. En als je de auteur van dit boek kent en je de rode draad kent, hè? Dat is belangrijk. De rode draad. En je zegt van, zo wil ik leven. Dat is dromen. Ga terug naar wat God je heeft laten zien. Wat hij laat zien in zijn woord. Het tweede is, je moet ook vluchten. Ja, zeg je. Ik dacht, ik ben naar dit weekend gekomen om gewoon een einde te maken aan iedere vorm van verleiding. Gewoon, nu is het toch gewoon helemaal klaar. Nu sta ik er gewoon op het goede spoor en nu rijdt de trein er gewoon verder. Tot ik zo de hemel binnenrijd. Denk het niet. Juist op hoogtepunten kan een dieptepunt soms heel dichtbij zijn. Dat God je ook beproeft. Want Jozef had gedroomd. Maar toch was daar op een dag die vrouw. En ik ga het nu niet hebben over seks voor het huwelijk of overspel of immoraliteit. Daar is genoeg over gezegd. Ik ga het hebben over dat moment dat je geprikkeld wordt een verkeerde keuze te maken. Verkeerd te denken. Daar staat die vrouw. Hij is een jongen van 17 jaar. Hij dient daar in het huis van de Potifar. En er staat in Genesis 39 dat ze dag in, dag uit tegen hem zei, slaap met mij. Moet je dit even tegen de jongens, hè? Moet je eens even indenken. Dag in, dag uit. 'S Morgens begin je weer om de schoenen te poetsen, het ontbijt klaar te maken. En dat duurt maar een tijdje of daar staat ze weer. Slaap met mij. Ik heb me vaak afgevraagd, ook voor ik christen was, wat hield Jozef nu overeind? Het blijkt uit zijn antwoord. We hebben het gelezen. Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij had gedroomd. En dan staat er in het volgende vers. Maar hij, u weet het woord? Die vrouw houdt aan, maar Jozef weigerde. Wat een man, hè? Had Jozef wel gevoelens voor vrouwen? Reken maar, hij is later getrouwd. Het is een gezonde jongeman. Maar hij weigerde. Wat is dit voor een man? Eén die niet leeft op zijn behoeftes en gevoelens. Maar die leeft volgens dat wat God hem heeft geopenbaard. Alle dames weten allang na dit weekend, alle single dames weten allang dat ze zo'n vent moeten zoeken. Die geleerd heeft om zijn gevoelens te beheersen. En niet zijn gevoelens achterna loopt. En alle mannen, alle single mannen en ook alle relatiemannen, niet single mannen, ook alle getrouwde mannen, moeten nog steeds leren om hun behoeftes onder de leiding van de Heilige Geest te brengen. Jozef, wat een man, hè? 17 jaar. Hij heeft misschien naar die vrouw gekeken die hem in bed lokte. Ik maak het even heel praktisch, hè? Dat wil je toch? En heeft gezegd, nee, bedankt. Ik heb iets anders gezien. Ik heb gedroomd. En wat hij doet is, en dat vind ik dapper, hij zegt, vlucht. Acute pauze. Wegwezen hier. Wegwezen hier. Een man van God word je niet zonder dat je leert om te vluchten. Een vrouw van God word je niet zonder dat je leert om te vluchten voor de verleidingen die op jouw pad komen, de verkeerde keuzes, de leugens in je hoofd. Wegwezen. Rennen! Dat staat symbool voor maak er korte metten mee. Ik zucht eronder, zeg je. Ik zucht eronder. Zuchten zal je niet helpen. Je zult moeten vluchten. Want je leeft in een onreine wereld. Jozef was een man van God omdat hij geleerd had om te vluchten. Paulus zegt tegen Timotheus. Flee the evil desires of youth. Vlucht voor de begeerte van de jeugd. Misschien denk je bij Timotheus aan zo'n man met zo'n aureool om zijn hoofd. een heilige. Weet je wat Paulus zegt? Stel ouderlingen aan, onderwijs het woord van God. Doe het werk van een evangelist, lees de Timotheusbrief. Oh ja, Timotheus, en tussendoor, vlucht voor de begeerte van de jeugd. Zelfs Timotheus. Vluchten, wegwezen. Heb jij je vluchtstrategie al een beetje uitgestippeld? Ja, moet je natuurlijk niet aan je mentor vragen, maar hoe moet ik nou vluchten? Dat kan je wel eens vragen. Maar als je gedroomd hebt, dan komt die vluchtneiging, hè? Die komt in je op. En soms is dat gewoon direct kruisje of een filter of geen gesprek. Niet toegeven aan die gedachten. Dat gedachtenspoortje wat je misschien al jarenlang gelopen hebt, hè? Want je vlees is geconditioneerd, hè? Je vlees kent patronen, dus dat brengt je telkens weer in die draaikol. Is dat je, als je die glijbaan van die gedachten, van die fantasie ingaat, is dat je denkt, vluchten. Weet ik veel hoe je dat moet doen? Praat erover met God. Het is iets tussen jou en God. Jozef was daar alleen. Natuurlijk heb je anderen nodig, dat is al gezegd. Maar het is ook een besluit wat je zelf neemt. Het tweede is vluchten. Vlucht voor de begeerte van de jeugd. En de derde, de laatste. Jagen. Ik ga daar niks meer over zeggen.